Hoofdstuk 13. In drie punten. 1. De arrestatie. 2. De kruisiging. En 3. De begrafenis en de opstanding. 1. De arrestatie. Marcus 14, vers 32 tot 36. En ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba. Abba is een koosnaam, zoiets als papi. Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Zijn menselijkheid. Wanneer we benadrukken dat Jezus waarachtig God was, kunnen we gemakkelijk over het hoofd zien dat hij ook mens was. Lijden was Jezus niet vreemd. Hij kende en voelde pijn. Als God wist hij wat een martelende lijdensweg er voor hem lag. En dat vooruitzicht overweldigde hem. In de intieme bewoordingen die een zoon bij zijn geliefde vader gebruikt, riep Jezus het uit: Abba, papa, kunt u geen andere manier vinden? Maar toen maakte hij zijn menselijke wil ondergeschikt aan zijn hemelse vader en hij bad: maar wat u wilt. Marcus 14, vers 43, 44. En meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik zal kussen, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaard weg. Johannes 18, vers 4 en 5. Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen, die trad naar voren en hij zei tegen hen: wie zoekt u? Zij antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. En Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Johannes 18, vers 5. Het woordje het staat niet in de Griekse grondtekst. Het wordt toegevoegd om het Nederlands beter te laten klinken. Maar in dit geval leidt het de aandacht wel af van het belang van wat Jezus zei. Jezus beantwoordde de vraag met de nadrukkelijk: ik ben. Letterlijk zou het vertaald kunnen worden met: ik ben op dit moment God. We hebben al gezien dat ik ben de naam van God is. Die betekent degene die bestaat door eigen kracht. En het werd niet zomaar door iemand gezegd, het was God zelf. Het is de moeite waard om eens naar het effect ervan te kijken. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben, deinsden zij terug en ze vielen op de grond. Johannes 18, vers 6. Ze vielen niet gewoon op de grond, ze deinsden terug en vielen. Jezus blies hen van de sokken door een mini-uitbarsting van zijn majesteit. De stom verbaasde groep mannen krabbelde weer overeind, sloeg het stof van zich af. Johannes 18, vers 7. Hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Je voelt bijna de eerbied en de angst van de menigte. Jezus had hen volkomen van hun stuk gebracht. Dit ging geen gewone arrestatie worden. En hun muur van vertrouwen scheurde nog verder toen Jezus onthulde dat hij wist met welk teken er was afgesproken hem te verraden. Lucas 22, vers 48. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? Marcus 14, 45. En toen hij, Judas, daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en hij zei: Rabbi, Rabbi, en hij kuste hem. Dit prikkelde de andere 11 discipelen om in actie te komen. Simon Petrus had een zwaard. Matteüs 26, vers 51. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Lucas 22, vers 51. Maar Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. Wat moet je hiervan zeggen? Zelfs te midden van alle spanningen dacht Jezus nog aan anderen en genas hij de knecht van de hoge priester. Het was wel een heel kortzichtige poging van de kant van Petrus en nog zonder kennis van zaken ook. Menselijk gesproken waren de discipelen ver in de minderheid. Onwillekeurig voel je toch wel bewondering voor de poging van Petrus. Hij probeerde tenminste iets. Maar kennelijk kon Petrus beter omgaan met netten dan met zwaarden. Als je op een hoofd mikt en een oor te pakken krijgt, dan zegt dat wel iets. Vragen, vragen. En toen stelde Jezus een vraag, een lastige vraag. Markus 14, vers 48 en 49. Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, onderwijs aan het geven, en u hebt me niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. Gods vragen leggen altijd iemands ware gedachten bloot. Als die bende een ogenblik had nagedacht, dan zouden ze hebben beseft hoe inconsequent hun gedrag was. Maar ze waren zo gefixeerd op hun besluit om Christus uit de weg te ruimen, dat zelfs een extra confrontatie met die miraculeuze macht van deze man hen daar niet in het minst van af kon brengen. De discipelen vluchten uit angst voor hun leven de nacht in. Markus 14, vers 50. Zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Johannes 18, vers 12. De afdeling soldaten dan en de overste over 1000 en de dienaars van de Joden, die namen Jezus gevangen en ze boeiden hem. Je kunt dit nauwelijks lezen zonder een gevoel van ongerijmdheid te krijgen. Jezus was in zijn eentje. De afdeling die erop uit werd gestuurd om hem te arresteren moet tussen de 300 en 600 soldaten hebben geteld. En dan waren er nog de Joodse functionarissen, de priesters en de dienaars. Zeker, het was een geweldige overmacht. En toch vraag je je onwillekeurig af of ze niet diep van binnen hebben gevoeld hoe weinig macht ze in feite bezaten. Ze vlogen op Jezus af en ze boeiden hem. Satan moet zich verkneukeld hebben van de pret. Voor het gerecht, Markus 14, vers 53. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. De tempelrechtbank kwam niet 's nachts bijeen. Dat het Sanhedrin, dat uit 71 mannen bestond, zo snel opgetroppeld kon worden, dat zegt wel iets over de samenzwering. En hun bereidheid om midden in de nacht bijeen te komen zegt nog veel meer. Wat ze daar deden, was volgens hun eigen wetten volkomen illegaal. Zelfs voor wie niet zo vertrouwd is met het juridische systeem van die tijd, zijn de onregelmatigheden van het proces pijnlijk duidelijk. Maar dat deed er niet toe. Vergeet de spelregels, Jezus moest dood. Markus 14, vers 55 en 56 en 60 en 61 zeggen: en de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluidend. En de hoge priester, die in het midden opstond, vroeg Jezus: antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Bent u God? Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? Markus 14, vers 61. Deze vraag was zwart-wit. Bent u God of niet? En dan antwoordt Jezus in Markus 14, vers 62 tot 64. En Jezus zei: ik ben het. En u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. De hoge priester Caiaphas begreep exact wat Jezus had gezegd. Jezus beweerde dat hij God zelf was. Godslastering was iets wat men als kwetsend voor Gods karakter beschouwde. En als een gewoon mens zich zomaar God noemde, was dit heiligschennis. Maar Jezus was niet zomaar iemand. Hij was God. Alleen nog Caiaphas, nog de andere Joodse leiders geloofden hem. En dus veroordeelden zij hem ter dood. Ze zaten echter wel met een probleem. Het Sanhedrin had geen bevoegdheid om een doodstraf uit te spreken. Dat mochten alleen de Romeinen. Punt 2. De kruisiging. Omdat nachtelijke processen illegaal waren, kwam het Sanhedrin vlak na zonsopgang nog een keer bijeen om Jezus nog eens op wettige wijze te berechten. Hij moet uitgeput zijn geweest. Hij had de hele nacht niet geslapen en ze hadden hem zwaar afgeranseld om hem eens goed te laten zien wie er de baas was. Lucas 23, vers 1. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, de gouverneur van Judea, had alle gezag van het keizerlijke Rome achter zich staan. Omdat de Joodse rechtbanken in de meeste gevallen geen doodstraf op konden leggen, hadden zij daarvoor de goedkeuring van de Romeinen nodig. En dan was Pilatus hun man. De tempelleiders wisten dat hij niet zo vast in zijn schoenen stond, dus een beetje pushen was geen probleem. En er staat geschreven. En ze begonnen hem te beschuldigen. En ze zeiden, we hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt, dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus, de koning, is. Lucas 23, vers 2. Jezus had zijn volgelingen nooit verboden belasting te betalen. Jezus had juist het tegenovergestelde gezegd. Dit was een bewuste leugen. Maar er waren al zoveel wetsregels genegeerd, wie kon het nog bijhouden? Aan de andere kant was het wel waar dat Jezus had beweerd dat hij de Messias was. En toen vroeg Pilatus hem, u bent de koning van de Joden? Lucas 23, vers 3. En Jezus antwoordde, Johannes 18, vers 36, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. De regering van Jezus begon in het hart. Hij had geen politieke ambities. Johannes 18, 37 en 38, Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? Diezelfde vraag stellen de mensen vandaag de dag ook nog. Maar Pilatus had geen zin om te luisteren. Hij wachtte niet eens op het antwoord. Johannes 18, vers 38. En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en hij zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Pilatus wantrouwde de priesters. Als Romeins gouverneur wist hij dat de Joden hem haatten en had hij redenen om aan te nemen dat de priesters niet de belangen van de keizer op het oog hadden. Het Sanhedrin moest een ander motief hebben om Jezus dood te willen hebben. Lucas 23, vers 4 en 7 tot 7 zeggen, Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten, ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden, hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven en van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. En toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij het te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. Pilatus had de bevoegdheid om Jezus' zaak aan te horen, maar de hele situatie begon onaangenaam te worden. Jezus werd ervan beschuldigd dat hij het volk tot rebellie had aangezet. Wat moest hij zijn superieuren in Rome uitleggen als Jezus inderdaad rellen uitlokte? Het was gemakkelijker om de hele jammerlijke rommel maar op Herodes' bordje te dumpen. Herodes was geen vriend van hem, dus Pilatus zadelde hem met de zaak op. Herodes Antipas. Herodes Antipas was een zoon van Herodes de Grote. Als marionet van Rome had hij de jurisdictie over de provincie Galilea ontvangen waar Jezus gewoond had. Hij was voor de jaarlijkse festiviteiten rond het Pascha naar Jeruzalem gekomen. Lucas 23, vers 8 en 9 zeggen, en toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. Jezus wist dat Herodes er geen belang bij had om achter de waarheid te komen. Hij wilde slechts vermaakt worden met een wonder, waarmee hij zijn flagrante gebrek aan respect toonde voor wie Jezus was. Jezus gaf Herodes dan ook niet zijn zin. Hij bleef zwijgen. Lucas 23, vers 10 tot 12. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar. Kruisig hem. Sinds zijn arrestatie had Jezus 5 processen doorgemaakt, 3 Joodse en 2 Romeinse. Dit 6e proces zou zijn laatste worden. Inmiddels had het gerucht zich door de hele stad verspreid. En de hoge priester en het Sanhedrin waren niet langer de enigen die Jezus beschuldigden. Er was een wispelturige menigte bijgekomen die nog maar een paar dagen eerder Hosanna had geroepen, maar nu uit volle borst schreeuwde: kruisigt hem! Pilatus stond voor een dilemma. Hoe meer hij zich met Jezus bezighield, des te sterker werd zijn overtuiging dat er iets heel ongewoons met deze man aan de hand was. Lucas 23, vers 13 tot 16. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Nog Herodes, nog Pilatus hadden Jezus schuldig bevonden aan iets wat de doodstraf verdiende. Sterker nog, het leek wel alsof niemand hem van enig misdrijf kon beschuldigen. En daarom kwam Pilatus in de hoop dat hij zo de menigte tevreden kon stellen met een slap compromis. Het bestond uit 2 delen. Hij zou Jezus straffen, geeselen. Nou, dit was geen gewoon pak slaag. De zweep bestond uit een stok met aan één kant repen leer eraan. Aan het einde van elke reep waren vlindervormige stukjes bot of metaal vastgemaakt. De veroordeelde werd met zijn geboeide handen boven zijn hoofd aan een paal vastgebonden, zodat zijn rug volledig aan de zweep was blootgesteld. Bij het neerkomen van de zweep drongen de stukjes bot en metaal in zijn vlees. En als de zweep werd teruggetrokken, scheurde hij stukken vlees uit de rug van de veroordeelde. Deze manier van geeselen was zo erg dat het slachtoffer er dikwijls aan stierf. Volgens de wet mocht alleen een veroordeelde gevangene gegeeseld worden. Pilatus had even daarvoor nog gezegd dat Jezus onschuldig was. Omdat de Romeinse geeseling zo'n verschrikkelijke beproeving was, mogen we aannemen dat Pilatus hoopte dat de geeseling Jezus' aanklagers tevreden zou stellen, zodat ze zijn volgende aanbod zouden accepteren. Dat volgende aanbod was: hij zou Jezus vrijlaten. Het was een plaatselijk Romeins gebruik om als teken van goede wil op het Pascha een veroordeelde misdadiger vrij te laten. Pilatus stelde voor om Jezus vrij te laten nadat hij gegezeld was, maar de menigte die reageerde unaniem. Lucas 23, vers 18 en 20 tot 22. Daar staat: maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze! Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisigt hem, kruisigt hem! Hij zei echter voor de 3e keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets tegen hem gevonden dat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. En toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Dat staat in Johannes 19, vers 1. De soldaten waren echter nog niet tevreden met die wrede geeseling. Zij besloten hem nog een grap uit te halen. Johannes 19, vers 2 en 3. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed aan. En ze zeiden: gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Vernedering was geen onderdeel van Pilatus' vonnis geweest. Een purperen mantel werd normaal door vorsten gedragen en de doorns waren een wrede parodie op een keizerskroon. Dit was spotternij op zijn ergst. Zo'n 700 jaar eerder had de profeet Jesaja geschreven, Jesaja 53 vers 3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, en wij hebben hem niet geacht. Pilatus ging weer naar buiten en hij zei tegen de menigte, in Johannes 19, vers 4 en 5, zie, Ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Diep in zijn hart moet Pilatus hebben geweten dat hij het recht met voeten trad. Ongetwijfeld hoopte hij dat deze zwaar gehavende, met doornen gekroonde, bloedende man enig medelijden zou opwekken. Johannes 19, vers 6. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisigt hem, kruisigt hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisigt hem, want ik vind in hem geen schuld. Pilatus wist heel goed dat ze dit niet konden. De Joodse rechtbanken mochten geen doodstraf opleggen. De Zoon van God. Johannes 19, vers 7 tot 9. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Pilatus had al eerder gehoord dat Jezus uit Galilea afkomstig was. Dat was de reden waarom hij hem naar Herodes had gestuurd. En nu vroeg hij Jezus nog een keer waar hij vandaan kwam. Hij heeft zich ongetwijfeld een beetje nerveus gevoeld bij iemand die beweerde dat hij God was. De Grieken geloofden dat de goden van de berg Olympus kwamen om zich met de mens te verbroederen. Misschien vroeg Pilatus zich af of Jezus ook in die categorie viel. In elk geval was dit geen gewone crimineel. Zijn opstelling in het gerechtshof vertoonde van een vrede en vertrouwen die gewoon onthutsend waren. Jezus, waar komt u werkelijk vandaan? Johannes 19, vers 9 tot 14. Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. De voorbereiding was de dag waarop het paaslam werd geslacht. Johannes 19, vers 14 en 15. Pilatus aan het woord. Hij zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisigt hem. En Pilatus zei tegen hen, moet u uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning, dan de keizer. Nou, dit was Israëls definitieve verwerping van Jezus als hun koning. Zij hadden voor de Romeinse keizer gekozen in plaats van voor God. Johannes 19, vers 16 tot 18. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. De kruisiging. Kruisiging was een Romeinse manier om de doodstraf te voltrekken, die alleen voor slaven en criminelen van het laagste allooi werd gebruikt. Deze vorm van executie kwam veel voor. De seculiere geschiedschrijving maakt wel melding van honderden mensen die tegelijk werden gekruisigd. Onderzoek heeft uitgewezen dat kruisen in verschillende vormen voorkwamen. Een voorhanden boom, het slachtoffer werd eenvoudig met zijn rug tegen een boom gezet en eraan vastgespijkerd, waarbij de takken de houding van het lichaam bepaalden. Josephus, de Joodse historicus uit de eerste eeuw, beschrijft dat Romeinse soldaten er soms een spelletje van maakten om gevangenen in ongebruikelijke posities te kruisigen. De I-vorm, gewoon een paal in de grond. De handen werden boven het hoofd vastgespijkerd. De X-vorm, meestal twee onder een bepaalde hoek aan elkaar vastgemaakte balken. Het lichaam werd uitgestrekt door handen en voeten aan de vier uiteinden vast te spijkeren. Of de T-vorm, een paal met een dwarsbalk erbovenop. Naast de boom was dit waarschijnlijk de meest voorkomende vorm. De armen werden langs de dwarsbalk uitgestrekt. En de kruisvorm, meestal gereserveerd voor notoire criminelen. Bovenaan het kruis hechtte men dan een plakkaat met de misdaad van de betrokkenen erop vermeld. Aan dit type kruis werd Jezus gekruisigd. Het slachtoffer werd meestal naakt uitgerekt. De handen en de voeten werden op hun plaats gehouden door spijkers die door de polsen en de enkels werden geslagen. Zo'n 1000 jaar eerder had God koning David een hele psalm laten schrijven over de manier waarop Jezus zou sterven. Daarin vertelt David dat de Heere zegt, in Psalm 22, vers 17 en 18, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou je kunnen tellen en zij zien het aan, ze kijken naar mij. Dit werd geschreven lang voordat de Romeinen aan de macht kwamen en ongeveer 800 jaar voordat de Romeinen kruisiging als een van hun officiële vormen van voltrekking van de doodstraf gingen gebruiken. En tot op de dag van vandaag wordt kruisiging als de wreedste executiemethode beschouwd. De dood kwam langzaam. Soms duurde het dagen. Uiteindelijk stierf het slachtoffer door verstikking. Als je aan uitgespreide armen hangt, dan maakt de druk op je middenrif het onmogelijk om adem te halen. Je kon alleen ademhalen door jezelf aan je armen omhoog te trekken en met je voeten wat omhoog te duwen, zodat het middenrif even ruimte had om te werken. En natuurlijk gebeurde dit trekken en duwen onder verscheurende pijnen, omdat die spijkers niet meegaven. De dood trad in als iemand door uitputting en shock niet meer in staat was om zijn lichaam omhoog te krijgen. De spijkers en het kwellende happen naar adem waren niet de enige bronnen van helse pijn. Een gekruisigde leed ook dorst en was aan de brandende zon blootgesteld. Mensen kwamen kijken en zoals bij Jezus je bespotten. Johannes 19, vers 19 en 20. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En Johannes 19, vers 23 en 24. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als 1 geheel geweven. Zij zeiden tegen elkaar, laten we dat niet scheuren, maar laten we er om loten voor wie het zal zijn. Het loten vormde wat afleiding van een bloederige taak. Toen de soldaten daar aan de voet van het kruis van Jezus zaten te dobbelen, misschien wel in een helm, konden ze onmogelijk weten dat ze een heel oude profetie aan het vervullen waren. Psalm 22, vers 19, en dat staat dan ook in Johannes 19, vers 24. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En Lucas 23, vers 35, en het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. 10 eeuwen eerder had koning David profetisch opgeschreven dat de beloofde verlosser bespot zou worden. Psalm 22, vers 7 en 8. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lippen op en ze schudden het hoofd. Zelfs de woorden die de spotters hebben geuit zijn door David opgetekend. Psalm 22, vers 9. Hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. En Lucas 23, vers 36 en 37 en 39 tot 43. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en ze brachten hem zure wijn en ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En een van de misdadigers die daar hingen, die lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vrees zelfs u God niet, u die nu hetzelfde vonnis ondergaat, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Jezus verzekerde de misdadiger dat hun geesten elkaar direct na hun dood in het paradijs zouden ontmoeten. Jezus kon dit zeggen omdat hij wist dat deze man op hem vertrouwde, dat hij hem van de gevolgen van de zonde die eeuwige straf zou bevrijden. Lucas 23, vers 44. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Marcus 15, 34. En op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ook over deze woorden had koning David al 1000 jaar eerder opgeschreven dat de Messias ze zou uitspreken. Psalm 22, vers 2. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het was niet zonder reden dat Jezus dit luid uitriep. We zullen straks nog naar de betekenissen van kijken. Het belang van die laatste ogenblikken van Jezus aan het kruis kan niet genoeg benadrukt worden. De Bijbel zegt: en Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Lucas 23, vers 46. En hij boog het hoofd en gaf de geest in Johannes 19, vers 30. En Marcus 15, vers 38 zegt: en het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Jezus was dood. U zult zich zonder veel moeite kunnen voorstellen dat het hele rijk van de boze dol enthousiast was. Satan en zijn demonen hadden meer succes geboekt dan ze ooit in hun stoutste dromen hadden kunnen verwachten. Vanuit hun gezichtspunt hadden zij God gedood. De beloofde verlosser was dood. Maar toch zaten enkele dingen Satan niet lekker. Waarom was het voorhangsel in de tempel gescheurd? En nog wel van boven naar beneden. Waarom had Jezus zijn 'het is volbracht' met zoveel kracht uitgeroepen? Het gescheurde voorhangsel. Vergeten we niet dat de tempel een permanente replica van de oorspronkelijke tabernakel was. Het voorhangsel scheidde het heilige van het gewijde heilige der heiligen. Dat dit voorhangsel scheurde was geen kleinigheidje. Ten eerste zegt de Bijbel dat het voorhangsel het heilige der heiligen voor de blikken van de mens afschermde. Wie achter het voorhangsel keek, moest sterven. Vele eeuwen eerder had God tegen Mozes gezegd in Leviticus 16, vers 2: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Ten tweede was het een monumentaal karwei om het voorhangsel op welke wijze dan ook in tweeën te scheuren. We lezen dat het voorhangsel ongeveer 18 meter hoog was, 9 meter breed en zo dik als de breedte van een mannenhand, zo'n 10 centimeter. Ten derde kon het scheuren van boven naar beneden maar één ding betekenen. God had het voorhangsel gescheurd, niet een mens. Volgens de Joodse tijdrekening stierf Jezus op het negende uur, dat wil zeggen om 3 uur 's middags. Op dat moment was de tempel vol met priesters die hun gewijde taken aan het verrichten waren. Het was de tijd van het avondoffer. Er werd een lam geslacht en het was ook Pascha. Het nieuws over het gescheurde voorhangsel kon dus niet verborgen blijven. Er waren te veel mensen in de buurt en het was een te chockerend gebeuren om zomaar te vergeten. Op de betekenis van dit incident komen we straks nog terug. Het is volbracht. De zinsnede 'het is volbracht' is de vertaling van een enkel Grieks woord, namelijk tetelestai. Dit woord werd in verschillende contexten gebruikt, waarvan de volgende 3 belangrijk zijn voor dit verhaal. Tetelestai werd gebruikt als een slaaf of een slavin zijn of haar meester kwam vertellen dat een opgedragen taak af was. Het werk dat u me hebt opgegeven is klaar. Tetelestai was ook een bekende term in het Griekse commerciële leven. Het gaf de voltooiing van een transactie aan wanneer er een schuld volledig was betaald. Zodra de laatste betaling was verricht, kon men zeggen tetelestai. Dat wil zeggen: De schuld is afbetaald. Men heeft betalingsbewijzen van belastingen uit de oudheid gevonden met tetelestai, volledig betaald, eroverheen geschreven. Ten derde, het selecteren van een lam voor het offer in de tempel was altijd een belangrijk moment. Men speurde de kudde af en als men een vlekkeloos lam had gevonden, dan zei men tetelestai, we zijn klaar. Letterlijk genomen riep Jezus dus uit, het werk dat u mij te doen hebt gegeven is af. De schuld is betaald en het offerlam is gevonden. De schrift zegt dat Jezus met luide stem uitriep, het is volbracht. Lucas 23, vers 47. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, toen verheerlijkte hij God en zei werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Het is opmerkelijk dat het de hoofdman over 100 was die onmiddellijk commentaar op de uitroep van Jezus leverde. Als militair kende hij ongetwijfeld het verschil tussen een verslagen zucht en een overwinningskreet. Johannes 9, vers 31. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven hangen op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. Het breken van de benen. Het was de week van het Pascha en deze dag was het hoogtepunt. Vandaag zou het lam geslacht worden. Om geen smet op het feest te werpen, wilden de overpriesters een einde maken aan dat hele kruisigingsgedoe. Ze vroegen Pilatus om de benen van Jezus te laten breken. Als dat gebeurd was, dan kon een gekruisigde ze niet langer opduwen om even adem te halen, waardoor hij snel stikte. Maar soms stierf hij al door de shock die het breken van zijn benen veroorzaakte. Johannes 19, vers 32 tot 37 zegt, de soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was, maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Punt 3. De begrafenis en de opstanding. Vrijdagavond laat. Johannes 19, vers 38 tot 42. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, hij vroeg aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij die plaats waar hij gekruisigd was een hof en in die hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden omdat het graf dichtbij was. En Lucas 23, vers 55 en 56. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed en op de Sabbat rustten zij overeenkomstig het gebod. Hoewel Jozef en Nicodemus leden van het Sanhedrin waren, schenen zij de bewijzen dat Jezus werkelijk God was, niet af te wijzen. Zoals hun oude traditie het voorschreef, wikkelden zij Jezus in lange grafdoeken met een kilo of 50 aan aromatische specerijen erdoorheen en legden hem in een graf. Een grote, wielvormige steen, die misschien wel 2 ton woog, werd voor de ingang van de grafkamer gerold. En de vrouwen keken toe en gingen daarna naar huis om nog meer specerijen klaar te maken voor de definitieve begrafenis. En het was nu vrijdagavond. Zaterdag. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de farizeeën bij Pilatus bijeen en zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. geeft dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden, want dan zal die laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. En ze gingen heen en beveiligden het graf met de wacht nadat ze de steen verzegeld hadden. Matteüs 27, vers 62 tot 66. De soldaten die naar het graf gestuurd werden om het te bewaken, waren geen stelletje ongeregeld. Een Romeinse wacht bestond uit 4 tot 16 man, die allemaal getraind waren op het verdedigen van 2 meter grond. Met elkaar waren zij in staat om zich tegen een compleet bataljon te verdedigen. Pilatus gaf de overpriesters en de farizeeën instructies om het graf te verzegelen. Men spande dan touwen over de grote steen en hielden die met vochtige klei op hun plaats. Op de klei plaatste men dan de afdruk van een zegelring. Op die manier kon men onmiddellijk zien of iemand aan de steen had gezeten of niet. Zondag. De wacht werd op zaterdag, de Joodse Sabbat, opgesteld en de nacht verstreekt en het werd zondag. Matteüs 28, vers 2 tot 4. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem, zijn kleding wit als sneeuw, en de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Deze ruwe en geharde soldaten hadden slechts 1 blik nodig om te weten dat ze niet tegen deze ene engel op konden. De laatste zin van het bovenstaande citaat is de manier van die tijd om te zeggen dat zij van angst flauw vielen. Ze waren echter niet de enigen die beefden. Het hele rijk van het kwaad moest in chaos hebben verkeerd. En je kunt je best voorstellen hoe het eraan toe moet zijn gegaan. Satan, die in opperste verwarring allerlei orders door elkaar schreeuwt, terwijl demonen als kippen zonder kop overal heen vliegen, wat een schok. Wie had dat voor mogelijk gehouden, dat het graf weer leeg kon zijn? Jezus was kennelijk weer tot leven gekomen, maar dat kan toch niet? Intussen, Markus 16, vers 1 tot 4. Intussen hadden Maria Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons die steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was. Maar hij was heel groot. Maria Magdalena heeft zich na die eerste blik op het open graf kennelijk geschokt en wanhopig omgedraaid. Waarschijnlijk heeft zij aangenomen wat immers voor de hand lag, namelijk dat het lichaam van Jezus was geschonden. Snikkend renden ze naar de discipelen terug om het hun te vertellen. Maria en Salome echter liepen verder en gingen het graf binnen. En toen zij het graf ingegaan waren, staat er in Markus 16, vers 5 tot 7, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Matteüs 28, vers 8 tot 10. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. En ze gingen naar hem toe. Ze grepen zijn voeten en ze aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen zij mij zien. Hij is opgestaan. Bij het lezen van het verhaal voel je gewoon de verwarring en de opwinding na het nieuws van die vroege ochtend. Degene die Jezus hadden zien sterven, die reageerden aanvankelijk heel sceptisch op het bericht van de uitgelaten vrouwen. Lucas 24, 11. En hun woorden leken hun kletspraat en ze geloofden hen niet. Petrus die rende er vandoor om het graf met eigen ogen te bezien. Johannes ging Petrus achterna. Hij haalde hem onderweg in, maar bleef bij de ingang wachten. Johannes 20, vers 6 en 7. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, op een andere plaats, opgerold. Dit zag er niet uit als een geplunderd graf. De lange stroken weefsel, die waren gebruikt om het lichaam in te wikkelen, lagen er nog steeds alsof ze om een lijk waren gewikkeld. Maar ze waren ingezakt, er zat niets meer in. Het lichaam was er dwars doorheen uitgegaan. De zweetdoek lag ook opgerold, alsof iemand hem netjes had neergelegd alvorens het graf te verlaten. De Bijbel zegt dat Petrus het zag, maar dat Johannes het zag en geloofde. Voor Johannes leed het geen twijfel dat Jezus weer leefde, maar Petrus duizelde het. Hij had even tijd nodig om na te denken. Het moet nog vroeg in de ochtend zijn geweest toen Maria Magdala weer terugkwam. Johannes 20, vers 11 tot 13. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf en zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Het graf lag in een tuin, dus misschien dacht ze wel dat deze engelen hoveniers waren. Maria was zo verstreek dat ze er zelfs niet eens aan dacht goed te kijken wie deze mannen waren. We mogen niet vergeten dat Maria in diepe rouw was en dat het hele gesprek gevoerd werd terwijl ze stond te snikken van verdriet. Johannes 20, vers 14 tot 16. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem hebt neergelegd en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Als je een naam zo kunt uitspreken dat daarmee alle herinneringen van eerdere ontmoeting met een geliefde weer bovenkomen, dan is dat precies wat Jezus deed. Maria herkende die stem onmiddellijk. Johannes 20, vers 16, zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent meester. Nu had ze nog een reden om te huilen. Zij moest haar armen om hem heen hebben geslagen, misschien wel om zijn voeten, zoals destijds gebruikelijk was. In Johannes 20, vers 17 en 18, Jezus zei tegen haar: houd me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen. En Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had. Terwijl dit allemaal gebeurde, waren de soldaten druk op zoek naar de overpriesters. Naar Pilatus konden zij onmogelijk terug. Matthäus 28, vers 11 tot 15. Terwijl ze onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, dan zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. En toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verspreid onder de Joden tot op de huidige dag. Er was een enorm geldbedrag nodig om deze trotse soldaten te overreden dat ze moesten vertellen dat ze geslapen hadden. Maar het was niet waar. Weer zien we de hand van Satan achter dit alles, druk bezig om de schade zoveel mogelijk te beperken. Per slot van rekening is hij de vader van de leugen. Het was een krachteloze poging om gezichtsverlies te voorkomen. Satan zal zich ongetwijfeld hebben gerealiseerd dat hij verslagen was. Jezus de gezalfde had Satans kop vermorzeld, precies zoals God het lang geleden in de Hof van Eden had beloofd. Levend. Jezus was weer levend geworden. Hij leefde echt weer, fysiek. 3 dagen lang had zijn lichaam levenloos in het graf gelegen, gescheiden van zijn geest. Maar toen was Jezus in een geweldige manifestatie van bovennatuurlijke kracht weer opgewekt met een nieuw lichaam. Tijdens zijn rondwandeling had Jezus zijn dood voorzegd. Johannes 10, vers 17 en 18. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. En ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. De dood van Jezus was geen gewone dood geweest. Voor de mensheid is de dood een gevolg van de zonde, van het overtreden van Gods wetten. Maar Jezus had de 10 geboden volmaakt gehouden. Hij was zondeloos en hoefde dus niet te sterven. Volgens de wet van de zonde en de dood had Jezus voor eeuwig kunnen blijven leven. Maar waarom stierf hij dan? Satan had Jezus niet tegen zijn wil gedood en de Joden of de Romeinen hadden dat al evenmin. Jezus had er vrijwillig voor gekozen om te sterven. Maar waarom dan? En de volgende hoofdstukken geven het antwoord op die vraag. De gebeurtenissen van die vroege ochtend waren nog maar het begin. De volgende 40 dagen verscheen Jezus aan velen van degenen die hem het beste kenden. Maar voordat we vanaf de opstandingsdag verder gaan, is er nog één verhaal dat we moeten bespreken.